Geliefde gemeente, gisteravond zegt een jongen tegen me, ja, het heeft wel voordelen toch om te drinken. Nou, hoe dan? Nou ja, we praten wel makkelijker. Makkelijker, ook over het geloof, zegt hij. Dus hij voelde wel aan dat, nou ja, dat ik dat positief zou vinden, praten over het geloof. Ja, als we... Zoals groep, als we allemaal iets op hebben. En dan hebben we gewoon openere gesprekken over het geloof. Nou ja, goed, dat is dan positieve uitwerking. Maar heb je daarvoor drank nodig? Kan het ook anders? Nou, dat dacht hij van niet. Hij zegt, ja, sommige mensen zijn gewoon introvert. Die praten nooit zo heel makkelijk. En die hebben dan gewoon een zetje nodig. En dan ga je praten. Oh, dan... Natuurlijk praat je nog een beetje door. Wat er nou wel mogelijk is. Maar eigenlijk gaat het daar vanavond vanmorgen over. Wat is er nou echt behulpzaam om te gaan praten over het geloof? En dan voelen we wel aan, daar heb je geen drank voor nodig. Daar heb je niet iets voor nodig, maar daar heb je iemand voor nodig. Paulus die zegt het ook, wordt niet dronken van de wijn waarin overdaad is. Ja, dat zeiden de jongens gelijk ook wel. Ja, eerlijk gezegd is ook wel een gevaar, want je gaat maar zo te ver. Maar dat zegt Paulus dus ook, wordt niet dronken in de wijn waarin overdaad is. Dus waar je zo te ver mee gaat. En dan in één keer zeg je helemaal geen mooie dingen meer, maar dan zeg je juist lelijke dingen. Maar wordt vervuld van de Heilige Geest. En als je vervuld bent met de Heilige Geest... Als je er een beetje mee vervuld bent, dan ga je een beetje spreken. Als je heel veel vervuld bent met de Heilige Geest, dan ga je er heel veel van spreken. Dat kan nooit te veel zijn. Word vervuld van de Heilige Geest. Dat is het woord wat God eigenlijk in heel de Bijbel naar ons toe laat komen. En wat nu naar ons toe komt vanuit Handelingen 2, vers 17. De middelste woorden... En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dus Handelingen 2 vers 17. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord boven de preek staat jonge profeten. Drie gedachten. Wat zij profeteren. Wie er profeteren en waardoor zij profeteren. Jonge profeten. En dat natuurlijk ook in de hoop dat wij mogen zeggen. Kijk, nou zitten we hier bij elkaar en deel is gewoon gekomen dat u hier in de kerk lid bent. Een ander deel is gekomen vanwege de belijdenis van deze vier jonge mensen. Maar dat we nu ook kunnen zeggen, kijk, hier in de kerk zitten nou vier jonge profeten. Maar wat houdt dat nou in? Wat betekent dat? Wat zij profeteren, wie er profeteren en waardoor zij profeteren. Dus als eerste, wat zij profeteren. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Wat is dat? Profeteren. Maar we zeggen het nog wel eens als dan de een vraagt, joh, maar wat denk jij dat er gaat gebeuren over een week? Of hoe denk jij dat die verkiezingen aflopen? Of noem maar op. Ja, ik ben ook geen profeet. Ik kan ook niet in de toekomst kijken. En zo denken we, zo luisteren vaak naar het woord profeteren. Dat is de toekomst voorspellen. Nou, God heeft inderdaad profeten gegeven. Die zoveel inzicht gaf, dat hij ze ook inzicht gaf in de toekomst. Maar dat is niet het gewone profeteren waar het in de Bijbel over gaat. Kun je dat bijvoorbeeld terugzien in Numeri 11. En daar gaan mensen profeteren als de geest op hen komt. En op een gegeven moment stopten ze met profeteren. Of twee na, Eldad en Medad, die bleven profeteren. Maar er staat helemaal niet wat zij gingen vertellen. Er staat niet dat ze iets verteld hebben over de toekomst of zo. Er staat simpelweg, zij gingen profeteren. En dat zie je op meer plaatsen in de Bijbel. Profeteren, dat heeft blijkbaar een betekenis op zich. Wat is dat profeteren? Nou, dat kunnen we nog wat beter op het spoor komen. Als we zien dat Petrus hier aan het uitleggen is. Je kunt ook zeggen, hij is aan het preken. Hij gaat een preek houden. Een niet voorbereide preek. Tenminste, niet speciaal voor dit moment voorbereid. Een preek uit Joël 2. De tekstwoorden voor de preek van Petrus, die zijn genomen uit Joël 2. En dan zie je in dat hele gedeelte dat dat ook steeds terugkomt. Maar daar begint hij mee. Hier in vers 17, dat is een citaat van Joël. En waarom komt hij nou met deze tekst? Nou, omdat de mensen vragen gaan stellen. De mensen vragen, wat is hier aan de hand? Ze horen iets wat helemaal niet gewoon is. Het valt ze op. Wat is dit? En ze denken, tenminste, nou, dat denken ze niet echt. Maar als degene die een beetje spotterig zijn, die zeggen, het lijkt wel alsof ze te veel gedronken hebben. 'S morgens vroeg, dan al te veel gedronken. Dat is natuurlijk nooit waar, en zeker niet bij deze mannen. Maar waarom zeggen ze nou, ze hebben misschien wel te veel gedronken? Dat zeggen ze omdat er iets gebeurt wat niet gewoon is. Iets opmerkelijks. Wat valt er dan op? Nou, ze horen allemaal in hun eigen taal. Dat valt op. En er komen mensen overal vandaan. En de Joden, net als in onze tijd, de Joden waren toen ook al overal heen verspreid. Naar allerlei landen daar in het Midden-Oosten waren ze toegegaan, maar als dan Pinkster was, dat is een beetje net als de Urkerdag voor een Urker. Er zijn allemaal Urkers die zijn verhuisd, maar op Urkerdag, dan kom je weer op Urk. En zo was het bij Joden. Niet voor de familie, maar voor de godsdienst. Op Pinksteren, de Pascha, het Loofhuttenfeest, dan kwam je weer naar Jeruzalem. En zo kwamen ze overal vandaan en allemaal spraken ze een andere taal. Want ze waren geëmigreerd. Maar nu hoorden ze allemaal hun eigen taal. Hun moedertaal. Waar ze ook maar vandaan komen, allemaal hoorden ze daar mensen spreken hun eigen taal. Nou, dat raakte ze. Maar dat is toch niet het bijzonderste. Dat is niet wat Petrus hier gaat uitleggen. Petrus zegt, mensen waar je nu echt op moet letten, dat is niet die ene taal uit Egypte of uit Libië. Nee, dat is de inhoud. Want wat horen ze allemaal in hun eigen taal? De grote werken Gods. En dat valt het meest op. Ze horen hen de grote werken God spreken. En van Petrus konden mensen dat misschien nog wel begrijpen. Want ja, Petrus die praten makkelijk. Maar ze praten niet allemaal zo makkelijk. Maar nu begonnen ze allemaal te spreken. Over de grote werken van God. En dan zegt Petrus, kijk, dit is nu wat al geprofeteerd is. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Het wordt in vers 18 herhaald. In die dagen zal ik van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Ja, profeteren, dat is dus hetzelfde als wij horen hen de grote werken Gods spreken. Je zou kunnen zeggen, profeteren is hetzelfde als belijden. Openbare geloofsbelijdenis, dat spreekt daarvan. Je zegt een woord van belijdenis. Het is nu maar één woord. Maar in dat ene woord zit, daar zit een heel grote belijdenis. Dat woord zegt, ja, ik kom op en ik kom uit voor God en niet voor de wereld. Ik raad iedereen aan om God te zoeken en niet het leven in de wereld te zoeken. Belijden. Nou, bij belijden, nou, in de Bijbel is dat trouwens wel een heel ingrijpend woord. In de Bijbel is het woord belijden hetzelfde woord, of tenminste het woord getuigen. Dat is hetzelfde woord als, zeg maar, gemarteld worden. Of tenminste het woord waar martelaar vandaan komt. Dus het woord getuigen is in de Bijbel ook wel een ingrijpend woord. Maar het geldt ook wel voor het woord profeteren. Profeteren, dat zegt ook iets van het is anders dan een ander woord. Het is iets dat opvalt. De profeten in de Bijbel, die hadden het echt niet altijd over de toekomst. Soms wel. En er waren profeten die mochten echt heel ver zien door Gods genade. Maar het ging niet altijd over de toekomst. Maar altijd was het iets dat opviel. Altijd zeiden de mensen in Israël, ja, maar die profeet, Micha of Joël of Jesaja of wie dan ook, die profeet, die heeft iets, die is anders. En dat vonden ze niet altijd leuk. Dat vonden ze lang niet altijd leuk. Want dat ging vaak dwars in tegen de gewone dingen. Dan kwam er een profeet Gods woord verkondigen en dan moesten de mensen horen wat God te zeggen heeft. Dat gaat in tegen alles wat jij graag wilt. Het is wel een heel belangrijk woord. En ten diepste een heel rijk woord, als je de woorden van God mag vertellen. Maar het is nooit een woord, een populair woord. Waar iedereen op zit te wachten. En dat zul je al wel ervaren hebben. Als je belijdenis hebt gedaan. In je vriendengroep. Op je werk. Heb je hem weer. Kun je niet gewoon even meedoen. Het is nu gezellig. En dan moet jij niet komen met vrome dingen. Dit is toch gewoon prima zo. Weet je, zondag. Dan ga jij weer naar de kerk. Gaan wij ook weer naar de kerk. Dan kunnen we het erover hebben. Maar vandaag niet. Profeteren. Dat zegt altijd. God is belangrijker dan mensen. Niet dat mensen niet ertoe doen. Komen we ook nog wel op. Maar God is belangrijker. Het wordt immers gezegd in dat 11e vers. Wij horen hem de grote werken van God spreken. Dat is wat de boventoon voert. Wat God te zeggen heeft. Dat is wezenlijk. Wat God gedaan heeft. Wat God van ons vraagt. De weg die God wil dat je gaat. God is belangrijker. Dan mensen. Dus dat gaat wel botsen. Maar dat gaat in de eerste plaats botsen met jezelf. Profeteren. Het echte Bijbelse profeteren. Dat is nooit alleen maar zeggen wat je zelf fijn vindt. Oh ja, ja, zo ben jij nu eenmaal. Bij jou past dat heel goed. Want jij bent altijd al vroom geweest. Ik snap wel dat jij dat zegt, dat jij zulke keuzes maakt. Nee, het past nooit echt bij je. Want God is ook belangrijker dan je eigen ik. Jongeren, zonen en dochters die gaan profeteren, die zullen ook moeten zeggen, joh, maar ik ben niks anders in mezelf dan jij. Vanuit mezelf wil ik ook gewoon mijn eigen ding doen. En dat eigen ding, natuurlijk is dat verschillend. Er zijn er. Die willen eigenlijk gewoon netjes in het spoor lopen. Dat past bij hen, bij hun karakter of bij hun opvoeding. En anderen, wat ze zelf willen, is juist heel tegendraads. En dan kun je denken, hé, kijk, maar die heeft een goed hart en die heeft een slecht hart. Maar dat is niet waar. Welke weg je ook gaat, als je eigen weg is, en dat doen we van nature allemaal, dan is het altijd een verkeerde weg. Het gaat niet om onze grote werken, om onze vrome werken, om onze wijsheid of om onze behoeften. De grote werken Gods. En de waarachtige woorden Gods. Waar je voor buigt. Maar waar je tegelijk zo de zegen van ziet. Want hoe kun je ooit buigen voor het woord van God? Als je merkt, wat hij zegt gaat tegen mezelf in. Dat als je erachter komt dat God goed is. En jij slecht bent. Zolang als je denkt dat je zelf wel aardig goed bent. En dat God eigenlijk ja, niet te vertrouwen is. Niet goed is. Ver weg is. Dan kun je nooit aan die woorden van God gaan toevertrouwen. Maar als je erachter komt. Ik ben niet goed. En als ik mijn eigen weg volg, dan gaat het niet goed. Maar God is goed. God is volmaakt. God is genadig. God is waarachtig. Als je de heerlijkheid van God ziet, dan ga je ook buigen. Ja, Heere, aan u wil ik mij geven. En als je nou zegt, ja, maar dat weet ik nou niet. Ik zie juist niet de heerlijkheid van God. Ik kan niet profeteren van God. Ik kan niet belijden van God. Het is voor mij juist zo twijfelachtig. Ik vraag me af of deze God wel echt te vertrouwen is. Dat kan toch leven in je hart. Maar dat heeft in de eerste plaats alles te maken met je eigen hart. Maar in de tweede plaats kun je ook denken, ja, maar ik kan God niet zien. Hoe kan ik nou zien dat God heel mijn leven waard is? Dan moet je luisteren naar mensen bij wie je deze woorden hebt gezien. En ik denk dat iedereen ze wel kent. Profeten, jongere profeten of oudere profeten. Kijk, als je nou iemand zoekt die echt een aanhanger is van de duivel. Die zijn er. Die echt een aanhanger zijn van de duivel. Dan moet je goed op hun leven letten. Kijk, is dat nou een gelukkig leven? Dan kan iedereen het zien. Een aanhanger van de duivel die leeft in duisternis. Dat is niet raadselachtig. Iemand die echt zijn leven wijdt aan de duivel leeft in duisternis. Leeft ongelukkig. Maar andersom. Ken je nou iemand die zegt, dat is een echte christen. Die leeft echt met God. Die spreekt woorden, die zijn anders. Die zijn geestelijk. Die gaan over de hemel. Ken je zo iemand? Luister ernaar. Luister naar die woorden en luister nou, lijkt het op de duivel, die duisternis, of zie ik juist de andere kant? Zie ik in het leven van zo iemand het licht, de heerlijkheid, de goedheid? En voor mij is het antwoord dan niet ingewikkeld. Iedereen waarvan ik gemerkt heb, die leeft uit de Heere, dat is iemand waar ik jaloers op kan wezen. Als je dan iemand hoort profeteren. Dat wil zeggen, iemand die spreekt over die eeuwige God die jij niet kent. En die voor jou misschien wel zo'n groot raadsel is. Luister goed. Zeg, als voor diegene dat leven met God nou echte vreugde geeft, zou dat voor mij dan anders zijn? De duivel is vol van duisternis. Maar God is een licht. En in hem is geen duisternis. Dat is de eerste. Wat zij profeteren. Ze spreken goed van God. Tweede, wie er profeteren? Hier staat, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dat wil zeggen, onder andere, mannen en vrouwen. Hierna staat jongelingen en ouden. Dus jonge mensen en oudere mensen. En dan vervolgens in vers 18, mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden. Dat heeft ook te maken met rijk en arm. Dus alle soorten van mensen. Dat is het belangrijkste wat in deze tekst naar voren komt. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dus alle soorten van mensen. En er is niet één soort van mensen die zeggen, ja maar dat is niet voor ons. Wij zijn nog te jong voor het werk van God. Wij zijn te oud. Ik ben te rijk. Of ik ben te arm. Ik ben te geleerd. Of ik ben te dom. Ik ben te blank. Of ik ben te zwart. Ik zal mijn geest uitstorten. Alle soort van vlees. Nou, dan zit er toch ook vanmorgen niemand in de kerk die moet zeggen, het kan niet voor mij. Het is voor mij nooit en te nimmer weggelegd. We moeten wel zeggen, het kan voor niemand. Vanuit onszelf gezien kan het voor niemand. Maar vanuit de genade van God gezien kan het voor iedereen. Nu leggen we de accent vooral op dat het zonen en dochters zijn. Dus nakomelingen. Denk aan Psalm 45. In plaats van uw doorlucht en vrome vader zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. Dus het volgende geslacht. Dan kunnen we natuurlijk over het volgende geslacht heel pessimistisch zijn. Jongeren. Maar dat wordt eigenlijk steeds minder. Dan denk je aan het voorgeslacht. Daar waren godvrezende mensen. En de ouderen van nu, nou ja, die zijn in elk geval nog kerks. En de jongeren, dat wordt allemaal minder. Er is natuurlijk wel een bepaalde reden voor. Er zijn inderdaad jongeren die afhaken. Er zijn jongeren die half in de wereld leven en dan ook nog een beetje half of kwart in de kerk. En als we in heel Nederland kijken, dan is die zorg helemaal terecht. Nog veel meer dan op Urk. Gisteren, van de week stond in de krant. De gemiddelde leeftijd waarop christenen, die christenen hebben, die is meer dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van moslims is 36 jaar. 20 jaar jonger zijn die gemiddeld. Dus degene die zeggen ik ben moslim, zijn gemiddeld 20 jaar jonger dan degene die zeggen ik ben christen. Er zijn plekken in Nederland waarin bijna geen één dorp in die omgeving nog iemand van onder de 20 naar de kerk gaat. Ja, dan kun je denken, het wordt steeds minder. En dat zal zachtjes aan op Urk ook wel gebeuren. Maar dat kan. Als het aan ons ligt, gebeurt dat ook. Want wij raken altijd alles kwijt. En zeker in deze wereld die zo hard trekt. Maar als er God ligt, dan hoeft het zo niet te gaan. Hij zegt immers, ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En het eerste, uw zonen en uw dochters. En er zijn ook families op Urk. Waar de kinderen een voorbeeld zijn voor de ouderen. Soms in de trouwe kerk gaan. Dan gaan de ouders amper naar de kerk en de kinderen wel. Maar misschien nog wel vaker in een levend geloof. Dan gaan de ouders uit gewoonte naar de kerk. En als je goed op hun leven let, dan zeg je, ja, waar leven ze eigenlijk voor? Nou, van buitenkant klopt het wel, maar ze leven uiteindelijk ook voor de wereld. Ze hebben kinderen die de Heer vrezen. Dat gebeurt. En mogen toch ook hopen, bidden, zoeken, dat het meer en meer gebeurt. Dat wat we hier zien, dat het waar wordt. Jongeren, die zullen profeteren. Zonen en dochters die uitkomen voor de naam van de Heere. En niet maar af en toe een keer, maar van dat hun leven is. Uw zonen en uw dochters. Voorrecht dat je dat mag zien bij je eigen kinderen. En dan kan je zo verblijden als je zoon of dochter, een kleinzoon of kleindochter zo voor in de kerk mag zien. En nu hier, misschien in dit jaar of een ander jaar, wel ook in een andere kerk. En dan de naam van de kerk is niet doorslaggevend, maar de waarachtigheid van de belijdenis. Als je mag zien, het is maar niet dat ze daar nu eenmaal een vinkje willen halen, maar dat is omdat God in hun hart is gaan werken. Dan kan je zo om verblijden toch. En hier is dan een belofte. uw zonen en uw dochters. Daar komt Petrus later op terug in de toepassing van zijn preek in vers 39. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En allen die daar verder zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. U en uw kinderen. U mag verwachting hebben van uw nakomelingen. Zoals dat Jesaja dat ook beschrijft in hoofdstuk 44. Ook een belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Dan zegt hij dan het volgende. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zegen, als je dat mag zien, dat je kunt zeggen, dit is genade. De Heere werkt door, nu nog. Broken, een bemoediging. Als je juist zo bang bent dat het niet gebeurt. Als je kinderen een andere kant op ziet gaan. Om des te meer bij de Heere te komen en zeggen, Heere, deze woorden laat die waar worden ook voor mij, ook op uw zonen, uw dochteren. Mijn zonen, mijn dochter. Maar misschien moet het je ook wel beschamen. Als de Heere hier als eerste zegt, uw zonen en dochters. Dan is dat ook iets waar hij de ouderen mee beschaamd zet. Wanneer het gebeurt in je geslacht, in je eigen leven, dat God als het ware generatie overslaat. En dat je zegt, ik zelf kan er eigenlijk helemaal niet over praten. Ik kan als vader niet hardop voorgaan in gebed en hoor ik mijn zoon zo hartelijk bidden. Waar moet ik dan beschaamd staan? Misschien moet u zo wel luisteren naar deze woorden. Waarom mijn zoon, mijn dochter wel en ik niet? Als God je dan, om zo te zeggen, even aan de kant zet, dan is dat niet om je voorgoed aan de kant te zetten, maar wel om je eerlijk te maken. Als de Heere werkt onder jongeren en niet in je eigen hart tot hiertoe, dan is dat niet de schuld van God. En aan de andere kant, dan is dat werk in je kinderen of kleinkinderen niet je eigen verdienste. Het is genade dat de Heere zich ontfermt. En het zou verdiend zijn als de Heer je voorbij gaat. Wanneer je zelf de Heer voorbij bent gegaan. Maar nog zegt de Heer, er is verwachting. Immers, als hij eerst gezegd heeft, uw zonen en uw dochters. Dan zegt hij daarna, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Dus, daar gaat het over ook geestelijk inzicht mogen krijgen. Dan noemt hij weer eerst de jongelingen, maar dan toch ook de ouderen. En laat dat dan onze beden zijn. Ga mij niet voorbij, o Vader. Sla mijn generatie niet over. Sla mij niet over als ouderen, maar ook ga mij niet voorbij als jongeren. Wie er profeteren, zonen en dochters. Als laatste, waardoor zij profeteren. Hoe kom je zover dat je vrijmoedig gaat spreken van God? Dat je ook over God durft spreken als anderen je een beetje belachelijk maken. Als anderen tegenin gaan. Hoe kun je dan toch opkomen voor die grote en heerlijke naam van God? Dat geheim ligt niet bij jezelf. Natuurlijk is de ene vrijmoediger. De een kan makkelijker praten dan de ander. De een maakt zich wat minder druk om wat anderen van hem vinden dan een ander. Natuurlijk zijn die verschillen er. Maar al die zonen en dochters, met hun verschillende karakter en verschillende plaats, die kennen toch hetzelfde. Toch profeteren, toch opkomen voor de naam van de Heere. En waardoor? Nou, waar ik de preek mee begon. Daar heb je geen alcohol voor nodig. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. We hopen straks als laatste te gaan zingen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. We hebben het al eerst gezongen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Wanneer? Wanneer mijn geest de gladde tongen drijft, dan is als de pen van een die vaardig schrijft. Als we de geest van God in ons hart kennen, dan hebben we ook de naam van God op onze lippen. Nogmaals, de een meer dan de ander, de een vrij gemakkelijker dan de ander. Maar dan gaat het gebeuren. En dat is wat hier ook staat. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En nog even 18, dan zal ik van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waar het hart vol van is. Wat hebben we dat nodig? Dat ons hart vol is van God. Het werk van God. De heerlijkheid van God. Als de Heilige Geest komt werken in je hart, dan ga je zien op Christus. Kan het niet anders of de Heere Jezus wordt heerlijk voor je. En daaraan kun je het merken of het echt het werk van de geest is. En dat is niet dat je maar een beetje geestelijker wordt. De geest die brengt je bij Christus. Die laat je zien dat je niet zonder de Heer Jezus kunt. Die laat je zien dat je niet zonder de Heer Jezus hoeft. Maar dat je aan Hem mag kwijtraken. Dat je in de Heer Jezus alles mag vinden. Dat is wat wij toch zongen in Psalm 45, ik noemde net die woorden. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Dat is koning Jezus Christus. We hopen daar vanmiddag nog meer bij stil te staan. En dat ook Petrus in zijn preek dat doet. Als hij gaat preken, verkondigt hij Christus. En dan komt Christus in de ziel. En dan gaat dus je hart veranderen. Waar je eerst ongelovig was, word je gelovig. Waar je eerst zo druk was met allemaal dingen van de wereld, dan ga je daar voelen, dit is het leven niet. Waar je eerst jezelf centraal stelde, ga je voelen, ik ben het niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik ben al helemaal niet zo goed. Maar de enige die goed is, is God. De enige die belangrijk is, is God. Dat is het werk van de geest. Maar hoe kom je nou aan het werk van de Heilige Geest? Aan de ene kant kun je zeggen, dat is een geheim. Dat is louter genade. Ik zal uitstorten, staat er. Dat is een belofte van God. En wij hebben God niet in de vingers en wij kunnen dat zelf niet maken. Het is een geheim wanneer het gebeurt, zoals hier op die Pinksterdag, dat mensen geraakt worden in het hart. Het is een geheim, als het ook vandaag de dag gebeurt, dat de Heer in de gemeente gaat doorwerken, dat de een naar de ander de Heer Jezus leert kennen. Zeg, waar hebben we het aan te danken? Hoe kunnen we dat ooit maken? Dat kunnen we niet maken. Je kunt natuurlijk wel opzwepende muziek hebben en dat iedereen helemaal enthousiast wordt en op een gegeven moment zegt, ja, ik wil er ook bij horen. Dat kun je maken. Maar dit werk kun je niet maken. Maar je kunt wel zoeken. En dat zoeken, dat doet er heel veel toe. Het maakt nogal uit hoe we leven. En dat weten we natuurlijk in een heleboel dingen. Als je zegt, ik wil afvallen. En vervolgens blijf je gewoon hetzelfde eten als je altijd at. Ja, maar ik hoop wel dat ik intussen wel een keer afval. Gaat dat werken? Hij zegt, ik wil fit worden. Maar je blijft wel altijd met je brommer naar de andere kant van Urk rijden in plaats van dat je de fiets neemt. Maar ik hoop, als ik maar hard genoeg rijd, dat ik langzamerhand wel een keer fit word. Zo werkt het niet. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat geldt voor ons lichaam. Wat wij doen, dat doet er toe. Zou dat niet zo zijn voor onze ziel? Zou dan bij onze ziel moeten zeggen, ja goed, ik ga maar gewoon mijn eigen leven. Ik leef voor de wereld, ik ben druk in mijn werk. Maar ik hoop wel dat er op enig moment iets gebeurt met me. Dat wel een keer de Heilige Geest in mijn hart komt en dat ik zeg, ja, nu verandert er wat. Zou dat zo gaan? Goed, in dit geval zou het in uitzonderingsgevallen zo kunnen. Soms doet God dat. Heel af en toe. Om te laten merken, het is genade alleen. En bij die bijzondere gevallen, om zo te zeggen gevallen die je in de krant kunt zetten, die bijzondere gevallen die laten ons heel diep zien, het is, als God in je hart grijpt, is echt een wonder. Maar tegelijk zegt heel de Bijbel, dat is niet hoe het normaal gesproken gaat. De Heilige Geest, die wil gezocht worden. God wil dat we hem zoeken, in zijn woord. En dat we hem smeken om zijn Heilige Geest. Dat is wat we in Handelingen lezen. De Heer had gezegd. Hij beval hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader. De belofte van de Heilige Geest, die gij van mij gehoord hebt. Wat gingen ze doen? Verwacht de belofte van de Geest. Verwacht dat God uit zijn hemelse heerlijkheid de Heilige Geest gaat geven. Verwacht dat. Wat gingen ze doen? Ze gingen bidden. Vers 14 van het vorige hoofdstuk. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, met zijn broederen. Waaraan herken je een gemeente die de Heilige Geest nodig hebt? Aan het gebedsleven. Gisteren was er een gebedsbijeenkomst. Kijk, en nu zijn er misschien mensen die zeggen, ja, dat vind ik moeilijk. En er zijn nog weer andere mensen die zeggen, ik kon niet gisteravond, ik kon echt niet op zaterdagavond. Maar als er dan bij elkaar maar 6 zijn, moeten we dan niet zeggen, eigenlijk vinden we het als gemeente helemaal niet zo belangrijk dat de Heer werkt. Eigenlijk vinden we het ook wel prima als alles zo'n beetje een gangetje gaat. Natuurlijk hopen we dat de jongeren naar de kerk blijven gaan, maar dat God echt werkt, dat die harten vervult, dat zondaren zalig worden, dat er een getuigenis van de kerk uitgaat, dat hoeft eigenlijk niet zo nodig. We kunnen eigenlijk wel zonder de Heilige Geest. Ik zeg niet dat iedereen dat denkt. We moeten ons wel afvragen als gemeente. Zitten wij er echt om verlegen? Stel dat er vorige week zondag afgekondigd was. Mensen, de gemeentedag, die was eigenlijk zo goed bevallen. Het was zo gezellig op die dag. En we weten een urkerhout van gezelligheid. En de ouderen die zoeken dat ergens anders dan de jongeren. Maar we houden allemaal van gezelligheid. We houden van een lekker stukje vlees. We hebben zaterdagavond 18 mei een gemeentebarbecue. Zouden dan ook maar 6 gekomen zijn? Wat denkt u? Ik denk dat we allemaal hetzelfde antwoord wel in gedachten hebben. Ongetwijfeld, natuurlijk kon er lang niet iedereen. Ongetwijfeld waren er meer dan 6 geweest. Als de Heere zegt, ik wil mijn geest uitstorten. Ik wil een krachtig en een heerlijk werk doen. Kunnen wij dan zeggen, Heere, dat is eigenlijk wel een mooie belofte. Maar er zijn eigenlijk nog genoeg andere kerken op Urk. Dat kan het ook wel. En we krijgen eigenlijk nog wel genoeg tijd. Dat kan het ook wel. Is dat zo? Of zeggen we, Heere, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort. Keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen. Op mij neer. Laat droppelen vallen op mij. Laat droppelen vallen op mijn kinderen. Mijn zonen en mijn dochters. Gods belofte is. Ik zal uitstorten. Ik zal zorgen dat er profeten komen. En u en jij. Heb je daar God om nodig? En houd je daar bij God aan vast. Ga ons niet voorbij. O Vader. Amen.